Diabetes Digest. In deze podcast praten we over diabetes en technologie. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Sanofi.
Iemand die de diagnose diabetes krijgt, gaat een leven tegemoet van meten, tellen, toedienen en bijsturen. Dat heeft een grote impact op het dagelijks leven. Er zijn inmiddels slimme en waardevolle technologieën ontwikkeld om de last van alle dagelijkse handelingen te verminderen. Iemand met diabetes heeft momenteel de keuze. Doe ik het zelf of maak ik ook gebruik van technologie? Wat zijn de technologische mogelijkheden, nu en in de toekomst? We praten hierover met Diederik Smit, internist endocrinoloog bij het ETZ, Ties Obers, beleidsmedewerker belangenbehartiging bij Diabetesvereniging Nederland en Bram van Leeuwen, manager digitale innovatie bij Sanofi. Mijn naam is Ernesto Hilgersson. Ik ben gespreksleider en heb diabetes type 2. Welkom. Voordat we dit interessante gesprek ingaan, zou ik jullie willen vragen je even kort te introduceren. En dan wil ik met jou graag beginnen, Ties.
Mijn naam is Ties Obers. Ik werk bij de Diabetesvereniging Nederland als belangenbehartiger en speciaal gericht op diabetes technologie. En eigenlijk is het mijn rol om er mede voor te zorgen dat de juiste technologie bij de juiste mensen met diabetes terechtkomt. Dus ik houd mij bezig met de vergoedingen vanuit zorgverzekeraars, kwaliteitscriteria opstellen. En daar is op dit moment nog wel een appeltje te schillen, omdat helaas nog niet alle vergoedingen helemaal zijn zoals wij denken dat dat juist zou zijn. Dus daar hou ik mij mee bezig door de week.
Enerverend, en ik heb, denk ik.
Ja, dat is af en toe flink enerverend. Ik heb zelf ook type 1 diabetes, ja. Niet onbelangrijk. Dat maakt het extra enerverend af en toe als je toch tegen de muren aanloopt, helaas.
Ja, maar dat motiveert je denk ik extra. Hè?
Zeker, ja.
Ja, dankjewel. Diederik.
Ja, hoi, ik ben Diederik Smit. Ik ben internist en endocrinoloog in het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg. Ik behandel honderden, kan ik wel zeggen, diabetes mellitus patiënten op mijn spreekuur. Zowel type 1 als type 2. Dus ik heb daar dagelijks mee te maken. Ik heb de contacten met de mensen. Ik praat over hun levens, hun klachten. En uiteraard ook over de behandelingen en de technologieën, onder andere die we hebben. En kijk daarbij altijd met patiënten wat de beste opties zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar er zijn ook heel veel verschillende soorten mensen die verschillende behoeftes hebben aan die mogelijkheden. En de uitdaging en eigenlijk ook wel het leuke aan het vak is om altijd te kijken op welk potje, welk dekseltje past. En dus bij welke patiënt past nou de beste behandeling of voor die specifieke patiënt dan.
Ja, mooi. Dat sluit weer heel mooi aan bij wat ik eigenlijk net van Ties hoorde, dus...
Ik heb zelf trouwens geen diabetes.
Nee,
deze tafel waardevol even te vermelden.
Ja. Bram.
Ja, mijn naam is Bram van Leeuwen. Ik werk bij Sanofi. Ik ben daar verantwoordelijk voor alle digitale innovaties in Noord-Europa. Ik hou me zo'n 15 jaar ongeveer nu bezig met digitale zorginnovatie. Dus hoe kan digitale technologie bijdragen aan het gesprek tussen de hulpverlener en de patiënt, om het zo te zeggen. En in mijn werk hou ik me dagelijks bezig natuurlijk met allerlei nieuwe innovaties ook voor de diabeteskant. Ik kijk daarbij ook naar andere therapeutische gebieden. Maar diabetes is natuurlijk gewoon voor ons een hele belangrijke, heel belangrijk gebied, omdat daar nog zoveel te innoveren valt. En in mijn dagelijks werk ben ik daar volop mee bezig. En vanuit dat perspectief praat ik veel met patiënten, maar ook veel met behandelaren, om vanuit hun de input te krijgen van, goh, hoe kan Sanofi die bijdrage leveren eigenlijk aan de verbetering van de zorg?
Ja, nou, ik ga meteen even door met jou, want... Ja. We hebben het over e-health, hè? We hebben het over virtual healthcare. Termen en kreten die 10 jaar geleden niet gebezigd werden. Kun jij nou eens uitleggen wat dat precies is? Waar hebben we het over als we praten over technologie binnen de healthcare?
Goeie vraag, dat is inderdaad vaak de basis. Hè? Wat je ziet is dat... Er zijn heel veel termen voor e-health, digital health, digital medicine, digital therapeutics, drug plus solutions. Allemaal verschillende termen zijn er voor te verzinnen. Waar het in de kern vaak neerkomt is eigenlijk het gebruik van telecommunicatie en digitale technologie in de behandelsetting, om het maar even zo te zeggen. Dus in het gebruik van de zorg, dat is de brede definitie. Zoals het KNMG die gebruikt. En als je Wikipedia checkt, dan kom je op dat soort termen uit. Ik vind het zelf wat hol. Voor mij gaat het eigenlijk over vier dingen. Het gaat over het gebruik aan de ene kant van digitale middelen als het gaat over de communicatie tussen patiënt en behandelaar. Dus dat teleconsultatie met beeldbellen, e-mailcontact, et cetera. Het gaat aan de andere kant over e-behandeling en e-begeleiding. Dus dan gaan we het echt over de behandelende en begeleidende kant. De derde kant is voor mij zit heel erg op de supportkant. Dus de ondersteuning in het zelfmanagement en in de thuissituatie. En de vierde kant, dat gaat heel erg over de services. Dus het inzien van labuitslagen online, het online raadplegen van je dossier, dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk voor mij, als ik dan naar de term e-health kijk, dat is zo'n breed begrip inmiddels geworden, een beetje holle frat soms. Dan kijk ik vooral voornamelijk naar die vier gebieden over... Hoe digitale technologie het gesprek tussen die patiënt en die arts kan faciliteren. Maar niet alleen het gesprek, dus ook de behandeling.
Ja, duidelijk. Diederik, kun jij aangeven welke technologieën je zou kunnen gebruiken of gebruikt bij de behandeling van de specifieke diabetespatiënt?
Zeker. Als internist zie je de type 1 diabetespatiënt die eigenlijk altijd insuline gebruiken. En ook de type 2 diabetes die in veel gevallen insuline gebruikt. Type 2 diabetes die alleen met medicatie gereguleerd wordt. Orale medicatie, die loopt vaak via de huisarts. Dus ik heb altijd wel met patiënten te maken die insuline gebruiken. En daar zit natuurlijk een belangrijk stukje technologie. De insulinepomp. Dat is niet heel erg nieuw. Het is wel steeds makkelijker om patiënten een insulinepomp aan te bieden. Maar wat mij heel erg opvalt is dat niet iedereen per se de behoefte heeft om die technologische stap te maken. Maar ik denk dat je zeker wel kan zeggen dat de insulinepompen een belangrijk deel zijn van de technologische ontwikkeling. En het is heel erg leuk om te volgen wat voor pompen er op de markt zijn. En ook wat de updates zijn van de pompen elk jaar weer. Ik vergelijk het een beetje met een smartphone. Elk jaar komt er weer een volgende smartphone uit en die kan weer net iets nieuws of net iets leukers. En soms denk je, ja, dat is leuk en aardig, maar dat gaat nou niet echt de basis van de technologie veranderen. Maar soms komt er een update of een nieuwe pompversie uit waarvan je denkt, ja, dit is wel echt iets nieuws en hier kunnen we mensen iets moois mee bieden. En de andere technologische ontwikkeling zit hem vooral in de sensor. We hebben vooral vorig jaar gezien dat er een explosie is op het gebied van de flash glucose monitoring. Dus de sensor die je kan aflezen met een reader of met je Bluetooth of de NFC. En omdat dat nu in het vergoedingspakket valt, komt het eigenlijk beschikbaar voor iedere patiënt die insulinetherapie heeft, intensieve insulinetherapie. En dat is denk ik toch wel de meest indrukwekkende ontwikkeling geweest. Het beschikbaar zijn van de sensor is er al veel langer, maar dat die voor zoveel patiënten tegelijkertijd beschikbaar is gekomen, heeft mijn werk totaal anders gemaakt. Want waar ik in het begin misschien 1 op de 10 patiënten uitslagen had van een glucosesensor en daarmee naar kon kijken, is dat inmiddels misschien wel 80% geworden. En dat maakt de zorg zoveel leuker, efficiënter en gerichter en ja, echt effectiever. Het hangt er een beetje vanaf wie de technologie gebruikt. En geef je hem aan iemand die heel erg zelf voortvarend is en ook wel technisch aangelegd is, de zin en moeite neemt om naar de eigen data te kijken, dan zie je echt een spectaculaire verandering ontstaan. Maar je hebt ook zeker de patiënt die de sensor aanneemt als een makkelijke manier om de vingerprik te omzeilen. Maar er gebeurt er niet inhoudelijk heel veel meer dan er daarvoor gebeurde. Dus ik denk dat dat de twee belangrijkste ontwikkelingen zijn, waarbij eigenlijk altijd wel geldt, er is altijd heel veel meer in de pijplijn en heel veel meer leuks in aantocht. Maar zolang het nog niet vergoede zorg is, hebben we er in de praktijk, of heb ik er in de praktijk en mijn patiënten er in de praktijk nog niet zo heel erg veel aan. Dan heb je het over dure dingen en als ze niet vergoed zijn, dan zijn ze misschien weggelegd voor een heel klein clubje zeer fanatiekelingen of hele rijke diabetespatiënten die zeggen, nou, die paar duizend euro extra per jaar, die kan ik er wel aan kwijt. Maar dat is natuurlijk een hele kleine minderheid.
Ja, ja. Ik had jou willen vragen wat eigenlijk de grootste impact in jouw ogen de afgelopen jaren op de behandeling van diabetes heeft gehad. Maar dat heb je eigenlijk al beantwoord. Sensor is voor jou echt op dit moment het meest...
Ja.
impactvol.
Ja, je hebt de CGM aan de ene kant. En die excelleert omdat de CGM in staat is om met bepaalde pompmodellen te communiceren. Waardoor je een closed loop systeem krijgt of een bijna closed loop systeem. En dat is indrukwekkend in die zin dat je dan gaat zien dat de pomp het werk voor jou gaat doen. En ervoor gaat zorgen dat je hypo's voorkomt zonder dat je daar bewust van bent. En tegenwoordig ook in staat is om pieken in je glucose weg te werken. Op een hele efficiënte en snelle manier. Maar dat blijft toch wel een minderheid. Aan de ene kant omdat er een vergoedingscriterium aan zit. Je moet voldoen aan een eis zoals hypo en awareness. Je moet zwanger zijn. Nou, dat is voor mannen sowieso al lastig. Of er moet een hele grote glucosevariabiliteit zijn met klachten en een steeds maar verhoogd HbA1c. Dus je merkt dat dat blijft altijd een kleine selectie. Dus hoewel de pompen daar interessanter en technologisch geavanceerder worden, is er maar een kleine groep die daar echt van profiteert. Het is wel heel erg indrukwekkend hoor, wat ze kunnen. Maar omdat de FGM de grote groep behelst, hè, dus de grote groep insuline spuiters, zie ik dat dat op maatschappelijk en patiëntbreed niveau veel meer impact heeft. Waardoor je met de patiënt naar je curves kan kijken, naar je statistieken. Ik kan zien, goh, anderhalve week geleden op die dag gebeurde er dit, kan je eens verklaren. En dan heb je een veel interessanter dialoog dan, ik heb mijn boekje niet mee, of ik heb mijn boekje wel ingevuld, maar ik heb geen idee wat er tussen die waarden gebeurd is, of ik weet überhaupt niet meer wat er die dag afgespeeld heeft. Dus dat is een wereld van verschil voor dokter en patiënt.
Ja, ja. Ties, trek het nu meteen maar door naar de patiënten, ja. Want jij bent natuurlijk zelf type 1 patiënt. Maar ik zou heel graag willen weten, wat vind jij van die technologie? Wat betekenen ze voor patiënten? En ik kan me voorstellen dat je hier misschien ook wel wat eigen ervaring in meeneemt.
Ja, zeker. Ja, ik gebruik zelf de nodige technologie. Dus ik kan natuurlijk voor mezelf spreken. En als DVN-medewerker spreek ik natuurlijk heel veel andere mensen met diabetes, krijg ik heel veel ervaringen mee. Dus als aanvulling op het verhaal van Diederik, zie ik eigenlijk dat de insulinepompen, dat is al een grote stap voorwaarts. Sensoren, nog een grotere stap voorwaarts. Maar als je die twee samenvoegt, dan gebeurt er wat. Als je die hybrid closed loop systemen ziet, wat dat betekent voor mensen met diabetes. Dat is meer dan 1 plus 1 is 2. Dat is 1 plus 1 is 11, bij wijze van spreken.
Kun je dat iets meer uitleggen? Wat houdt die 11 dan in? Wat betekent het?
Ja, dus meestal als je diabetes hebt, dan krijg je daar allemaal waardes. Je glucosewaarde die altijd bij een gezond persoon tussen de 4 en de 8 zitten. En als iemand met type 1 diabetes in ieder geval probeert die grofweg tussen de 4 en de 10 te krijgen. Dat noemen we dan de time in range. Nou, volgens mij is het voor mij is het streefwaarde in time in range, dat is ongeveer 70%. Nou, de schatting is dat ongeveer 30% van de mensen met type 1 diabetes daar überhaupt aankomt. En om daar überhaupt te kunnen komen, moet je eigenlijk als een topsporter leven. Qua precies weten wat je eet, hoeveel insuline er nodig is voor die koolhydraten, hoe beweging invloed heeft op je insulinebehoeften. Er zijn 42 factoren die invloed hebben op die behoeften. Nou ja, probeer dat maar eens allemaal te managen. Dan mag je eigenlijk een Olympische medaille krijgen. Wil je die 70% time range halen? Mij is het niet gelukt. Ik bleef op de 68% hangen. En dan ben ik toch wel redelijk goed ingelicht persoon met diabetes, laten we het zo zeggen. Maar goed, dat zijn allemaal cijfertjes. Maar ja, wat betekenen die cijfertjes nou in het dagelijks leven van iemand met diabetes? Dat zijn hypo's, dus te lage waardes, die soms even irritant zijn en dan kom je er snel weer overheen. En soms dan kunnen ze je gewoon de hele dag bij wijze van spreken kapen, omdat je echt gewoon een soort van katergevoel krijgt. Hè, je krijgt dan ook heel erg primaire reactie in je lichaam. die eigenlijk je dwingt buiten alle ratio die je normaal gesproken hebt om de hele koelkast leeg te eten. Terwijl één banaantje misschien wel genoeg was geweest. Dat voel je gewoon nog 2 dagen bij wijze van spreken. Hoge waardes, word je moe van, duf van. Al dat soort dingen zorgen heel erg voor minder energie, voor minder zekerheid over jezelf. Mensen hebben geen idee wat voor klachten het kunnen zijn op seksueel gebied. Ik zelf had heel veel moeite met goed slapen. Als ik naar bed ging, ging natuurlijk van tevoren meten. Maar dan 2 uur later werd ik een klein beetje wakker. En dan ging mijn alerte hoofd, die ging aan van, zit je bloedsuiker nog wel goed? Nou, dan ging ik weer meten. Vaak was hij dan ook gewoon nog prima, maar dan ben je toch weer eventjes uit je slaap. Dan ga je weer slapen. Even later blijkt hij toch te zakken. Ga je die koelkast weer leeg eten. En dan word je 's ochtends vroeg wakker met een bloedglucose van 16. Nou ja, je kan er wat bij voorstellen dat een beetje een rollercoaster is. En een negatieve spiraal. Dus veel mensen met diabetes hebben korte termijn complicaties als diabetes burn-out. Inderdaad slaapproblemen, nou ja, minder werkparticipatie, noem het allemaal maar op. En op de lange termijn krijgen dus allemaal veel nadere complicaties. Hart- en vaatziektes, orgaanfalen, problemen in de voeten. Nou ja, dat lijstje kan ik nog wel een tijdje volhouden. En wat betekent dan de technologie om je vraag ook nog eens te beantwoorden? Nou ja, dus in mijn specifiek geval, ik heb nu met mijn sensor heb ik mijn pomp aan elkaar weten te verbinden. En dat zorgt echt voor bizarre resultaten. Ik ga lekker slapen en ik word wakker met een fantastisch bloedsuiker van 5,5. Ik ben uitgerust en dat zijn de waardes waar je mee door kan gaan. En dat doet die combinatie, die technologie, die doet gewoon voor mij dat helemaal overnemen. Dus die zorgt voor wat extra insuline op het moment dat die bloedsuikers te hoog zijn. En als die toch weer wat omlaag gaat, dan houdt hij die insuline weer even tegen. Nou, je mocht het toch nog uit de baan vliegen, geeft hij een alarm. Maar dan hoef ik in ieder geval niet zelf zo alert te zijn om weer te gaan meten. En overdag ook, dus hij geeft continu, zeg maar, past hij de insuline aan op de behoefte die je hebt. Nou ja, en als we dan weer teruggaan naar die cijfertjes, waar ik nooit boven die 70% time in range uitkwam, zit ik nu tegen de 90% aan. En dat is natuurlijk mooi, want dat is ook vooral voor de lange termijn inderdaad en die complicaties dat ik... Nou, goed gevoel heb dat ik die met een beetje geluk ontloop. Maar op de korte termijn merk ik gewoon op zoveel vlakken dat het mij zoveel geeft in mijn leven. Qua sportprestaties en uitrusten bijvoorbeeld. Nou ja, vroeger dan ging ik 50 kilometer fietsen en dan gooide dat mijn bloedsuikers weer alle kanten op. En afgelopen weekend heb ik 3 dagen achter elkaar 100 kilometer gefietst. En die time in range die bleef ook gewoon goed. Dat soort dingen, dat maakt het allemaal mogelijk.
Ja. Dus, en Nestor, we kunnen volgens mij hier gewoon de podcast wel afsluiten. Als we het hebben over technologie in de zorg. Dit is toch het voorbeeld. Dit is,
maar het is natuurlijk geweldig dat je zeg maar die het zelf zo ondervindt. En als je dan ook vanuit je functie... daarnaar streeft dat dit toegankelijk wordt voor patiënten, voor de juiste patiënten. Ja. Dan denk ik, hoe mooi is het niet als je ervaringsdeskundige bent. En ik kan me voorstellen dat je beter slaapt, want je hebt minder stress over de spiegels. En je hele conditie verbetert. Geweldig, heel goed.
Voor de luisteraar zit er ook heel wakker bij nu. Ja.
En dat voor dit tijdstip.
Bram, welke technologische innovaties zie jij nou heel specifiek binnen de farmaceutische industrie?
Ach jee, een hele hoop. Nou, sowieso, ik vind dit echt al een fantastisch verhaal om te horen. Want volgens mij is dit waar het echt in de toekomst naartoe gaat. Die closed loop systemen, et cetera. Wat ik zie, er zijn een aantal ontwikkelingen wat ik zie gebeuren. Aan de ene kant hebben we het over connected pennen. Hè? Dus pennen die vervolgens weer de waardes die toegediend zijn doorgegeven... aan de verschillende andere systemen. Hè? Dus aan het elektronische patiëntendossier, maar ook natuurlijk aan jouw closed loop systeem wellicht in de toekomst. Waar nodig, als er dan toch nog eens bij geprikt wordt, zeg ik dan maar even. Dus dat is de ene ontwikkeling die ik zie. De andere kant is, en dat hoorde je net eigenlijk ook heel mooi in jouw verhaal, als het gaat over die burn-out bijna van hoe ga je nou om als je gediagnosticeerd wordt met diabetes. Dan die zelfmanagement kant. Wat betekent dat dan in je leven? Hoe ga je je leven managen? En wat is er nou voor nodig om die zelfmanagement te kunnen doen? Hè? De verschillende papieren dagboekjes die de patiënt dan misschien weer vergeet. Goh, hoe ziet dat er dan digitaal uit? Maar niet alleen dat, maar in zijn totale leven, zeg ik dan maar even. En waarbij wij daar ook nadrukkelijk kijken is, hoe kan je dat nou op een niet-invasieve manier doen? Dus in plaats van dat we een patiënt vragen om dagboekjes bij te houden, hoe kan dat geautomatiseerd gebeuren? Hoe kan de patiënt eigenlijk met 1 of 2 hele simpele vragen op een dag aangeven hoe het met hem gaat, en dat vervolgens levert een hele bak data op waar die arts en die patiënt vervolgens weer het gesprek over kunnen gaan? Waarom zou die patiënt nog moeten aangeven dat hij gaat sporten, terwijl hij met zijn telefoon geparkeerd staat bij het sportveld, weet je wel? Dan is het al duidelijk dat hij gaat sporten.
Ja. Dus de focus is wel duidelijk op de zorgverlener en de patiënt.
Ja, absoluut.
Jullie
ja.
kijken echt naar ja. wat doet het voor de ene en wat betekent ja. dat tegelijkertijd voor de ander.
Absoluut, ja. En dus dat soort innovaties kijken we heel erg naar. Natuurlijk kijken we ook verder naar sensoren die er aankomen en wat daar allemaal op speelt. En ja, het is ongelooflijk wat daarop gaande is momenteel. Ik zag van de week een hele mooie demo bij een sensor die je op de tand kan plakken en die vervolgens dan de glucose meet. Maar dan dus dat ook daadwerkelijk live, zeg maar, doorgeeft aan de smartphone, et cetera. Waarvanuit weer een hele reeks kan komen naar de closed loop systemen, et cetera, et cetera. Dus dat soort ontwikkelingen houden we natuurlijk wel nauw in de gaten. En zijn we ook wel aan het kijken van, oké, en wat betekent dat dan voor ons? En hoe kunnen wij daarop ondersteunen? En hoe kunnen wij eigenlijk die ontwikkeling verder faciliteren of accelereren zelfs? Zodat we eigenlijk het hele concept van diabetes gaan proberen om te draaien. Hè? Dus die chronische zorg gaan omdraaien, meer naar de preventieve hoek in plaats van alleen maar gewoon patiënten behandelen met insuline. En dat klinkt misschien gek als een farmaceut, maar die slag wordt echt bij ons gemaakt.
Mooi. Diederik, welke hulpmiddelen kunnen worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de glucosewaarde? En wat houdt dat in voor jou?
Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om meer inzicht te krijgen in je glucosewaarde. Waar het in ieder geval mee moet beginnen is de wil om dat bij te gaan houden en te registreren. En ik zit hier aan tafel met gemotiveerde mensen die het leuk vinden om bijna een sport te maken van de diabetes. Waarbij er ook heel duidelijk een winstoogmerk is. Hè. Je voelt je beter, je voelt je lekkerder. Ik moet wel zeggen dat voor een heel groot deel van de diabetespatiënten en het grootste deel van de diabetespatiënten, die wil er niet zo is. Ofwel omdat er weinig gemerkt wordt van glucosewaarde hoog of laag. En jij illustreerde prachtig hoe akelig het is om hypo's te ervaren, wat de kater is, wat het kost om hoog te zitten. Maar toch geldt voor de meeste mensen dat ze dat helemaal niet voelen en geen benul hebben op het moment dat glucose boven de 20 uitkomt. En de kunst is om die mensen toch de incentives te geven, de motivatie te brengen om aan de slag te gaan met diabetes. En uiteraard moet je ze wijzen op de kans op complicaties, want dat is natuurlijk wel waar het uiteindelijk om draait. Als je op de korte termijn weinig ellende ervaart, prachtig. Gelukkig maar het gaat er natuurlijk ook om dat je later in goede gezondheid verkeert. Dus de truc en voor mij altijd de meest uitdagende taak is om mensen te prikkelen en te motiveren om dat ook daadwerkelijk te doen en op te pakken. En daar merk je dat daar gewoon op heel verschillend op gereageerd wordt. Hè. Om een voorbeeld aan te halen, de adolescentie, 18 tot 25 jaar. Je bent eindelijk verlost uit de greep van je ouders die zich van je jongs af aan bemoeid hebben met jouw bloedsuikers. Je bent student, je gaat een beetje los. Je gaat af en toe lekker doorzakken met een paar pilsjes. En dan heb je echt geen zin meer in bloedsuikercontroles. En dat is een hele lastige categorie. Die hebben zich Nou, die willen zich weinig aantrekken van een dokter die zich bekommert om hun gezondheid. Om ouders die zich bekommeren om hun gezondheid. En vaak zie je dat als ze in de richting van de 30 komen, dat dat besef al indaalt en dat ze denken, het wordt toch eens tijd. Hè? Ik heb nu een partner, ik krijg een kindje erbij. Mijn gezondheid over 20 jaar telt ook nog. Dus dat is een illustratie. Maar als mensen de wil hebben, en daar begint het mee, dan kan je wat beginnen. Waar je mee kan beginnen is apps die bijhouden hoeveel koolhydraten je eet. Pennen die bijhouden hoeveel insuline je spuit. En die informatie linken aan de gegevens waar ook jouw sensordata in staan. En op het moment dat je sensoroverzicht hebt van jouw glucosedata, gecombineerd met de insulinehoeveelheden en de gegevens van je dieet, ja, dan heb je toch wel alle wijsheid zo'n beetje in pacht. En dan kan je heel gedetailleerd met mensen kijken naar wat gebeurt er nou waar precies en waar liggen de verbeteringen. En mensen die de zin en enthousiasme hebben om op die manier met een diabetes te werken, kan je ook steeds stapje vooruit gaan boeken. Als iemand 2 keer per jaar op je spreekuur komt en je geeft een pakket aan adviezen mee, dan hoop je dat het goed komt. Maar als iemand 2 weken later zegt, ik heb die aanpassing doorgevoerd, dit zijn mijn laatste 2 weken, kan je naar de data kijken en wat is mijn volgende tip? Dan ben je 3 maanden verder en is iemand goed ingesteld. Dus het begint met motivatie. En de tools om alles netjes bij te houden, die zijn er wel. Maar je moet ze bij elkaar sprokkelen, activeren en naar de persoon brengen die jou helpt om het goed in te stellen. En dat is een mooi proces.
Ja, ja. Hoe kijk jij tegen overige e-health toepassingen aan? Want je hebt het specifiek over de sensor, de glucosemeting. Zijn er nog andere ondersteunende programma's waarvan je zegt, ja, die bespreek ik ook met de patiënt? Want
Dat ligt er een beetje aan. We hebben natuurlijk wel in het ziekenhuis een diabetes team. Dus de diëtist die houdt zich bezig met de voeding en de diabetesverpleegkundige strikt genomen met de insulinetherapie. En ik hou me ook weer bezig met zaken als hypertensie, dus bloeddruk en cholesterol en complicaties. Dus uiteindelijk neem je allemaal een stukje over. Ik denk als je dat onder e-health mag rekenen, wat echt wel een ontwikkeling is, is de communicatie tussen arts, zorgverlener en de patiënt. Vroeger was het bellen naar het ziekenhuis, een bandje afluisteren, na 20 minuten in contact komen met een secretaresse die je dan hopelijk een briefje onder de neus van de dokter schuift, die je dan misschien wel binnen 2 weken terugbelt.
Ja.
Ja, dat is tegenwoordig echt anders.
Je kreeg vroeger ook zo'n mooie brief. Hè? U wordt verwacht op vrijdag tussen 12 en 1. Niet overlegd, hè? Ook niet gekeken of het uitkomt. En nu kunnen ze zelf.
Ja, nou, nu kunnen we gewoon. Kijk, e-mailen met dokters, dat was altijd een beetje een probleem. Maar nu kan je binnen het elektronisch patiëntendossier in een beveiligde omgeving e-mailen met je zorgverlener. Ja, ik gebruik dat heel veel. Want het is, ik weet dat het voor patiënten de bypass is, hè? Dus je directe sleutel naar de inbox van de dokter, waardoor je heel direct met elkaar kan communiceren. En deze laagdrempeligheid heeft er wel voor gezorgd dat je patiënten veel beter en veel sneller kan helpen. En uiteindelijk, ja, het lijkt alsof het meer tijd kost. Dus er zijn wat collega's en zorgverleners die zeggen, ja, al die inbaskets en al die berichtjes, die kosten me wel erg veel tijd, maar uiteindelijk als je erin investeert, zal je zien dat het je op de lange termijn enorm veel oplevert. En patiënttevredenheid voor mij is echt heel erg belangrijk. Ja. Ik heb liever een blije patiënt met dubbele inspanning dan een grumpy patiënt met de helft van de inspanning.
Ja, duidelijk. Bram, welke afwegingen maken jullie bij het ontwikkelen van technologische en digitale innovaties?
Ja, ongelooflijk veel. Maar het begint gewoon heel simpel. Er moet een helder probleem zijn. Zonder probleem is er geen oplossing. En dat klinkt heel gek, hè, maar heel vaak wat je ziet gebeuren bij ons is, dan komen we een mooie partij tegen die iets moois heeft ontwikkeld en dan wordt er opgesprongen en dan wordt er heel veel tijd en energie in geïnvesteerd. En vanuit daar wordt er gezegd, oh, dat is fantastisch. En dan gaan we gaat iedereen eraan werken en het online brengen of promoten of wat dan ook. En dan komen ze achter, er zit eigenlijk helemaal geen probleem achter deze oplossing. Dus voor ons start het eigenlijk gewoon heel simpel. Dus dit soort gesprekken aan tafel, koffie erbij, een komkommetje erbij, geen koekjes, nee. maar een komkommetje erbij. En met patiënten en met artsen in gesprek gaan, hey, wat speelt er nou echt? Dat is de basis. En dan een heldere probleemdefinitie. Wat is nu het probleem? Ik werd net weer enorm getriggerd over de burn-out. Dat ik dacht, hey, daar moeten we toch nog eens een keer wat verder. Dus we gaan zo nog, wat mij betreft, even verder over hebben bij een kopje thee. Maar dus op die manier in ieder geval met die patiënt en de arts in gesprek gaan om te kijken van, hey, wat is het probleem en wat is dan ook de potentiële oplossing. Dat is gewoon waar het altijd start. En voor de rest is het natuurlijk dan, voor hoeveel patiënten kunnen we daadwerkelijk ook echt een verschil maken? Voordat je allerlei investeringen gaat doen voor hele kleine patiëntgroepen. Nee, hoe kunnen we zoveel mogelijk patiënten ook daadwerkelijk helpen en ondersteunen in die verandering in het leven? Ik wil nog, als je niet erg vindt, heel even inhaken op wat jij net zei. Want je triggerde me enorm met die motivatie, Diederik. Met die motivatie, dat is inderdaad waar het om gaat. En wat ik wel een leuk praktisch voorbeeld vind, wat ik denk ik momenteel misschien wel een van de meest waardevolle diabetes toepassingen vindt, is eigenlijk gewoon heel simpel, is gewoon een smartwatch. Mijn vader die werd recent, zat hij op het randje van type 2. Ja, dus de dokter zei toch wel van, beste meneer Van Leeuwen, komt u maar weer eens even langs, want we moeten toch gezegd even praten. En dus toen hoorde hij dat hij meer moest gaan bewegen, et cetera. En daar wilde hij eigenlijk helemaal niet aan beginnen. En toen heb ik eigenlijk gewoon iets heel brutaals van. Ik heb gewoon een smartwatch voor hem besteld. Ik heb gezegd, hier, doe om dat ding en ga bewegen. En je hoeft maar één ding te doen. Maak die drie ringetjes op die smartwatch iedere dag vol. En dat is hij nu gaan doen. En dat doet hij nu inmiddels een aantal maanden heel consequent.
En de drie ringetjes zijn een aantal stappen.
Aantal stappen. Je hebt opstaan, hè, dus ieder uur even staan. Bewegen en actief bewegen. Ja. Dus echt gewoon even een half uur wandelen of dat soort zaken. Of sporten of fietsen of wat dan ook. En dat is echt een motivator eerste klas. Ik denk echt dat als we praten over preventieve zorg, ik zou bijna zeggen iedereen zo'n ding. Want het maakt mensen enorm bewust. Maar ik zit hier nu net ook en ik krijg dus net mijn reminder. Jij zit alweer 50 minuten stil.
Ja.
Ga even staan, want je bent er nog niet voor.
Ik ga je drie ringetjes niet halen.
Ja, ik ga op deze manier mijn drie ringetjes niet halen. Maar het is wel heel leuk, want hij zat dus afgelopen week op de boot en toen zegt hij tegen mij, en daar hadden wij het ook al even voor deze opname over, maar toen zat hij op de boot en hij zegt tegen mij, ik zie gewoon dat ik inderdaad minder beweeg. Dus hij begint zich er bewust van te worden dat die levensstijl impact heeft op zijn, dat die boot impact heeft op zijn levensstijl in dit geval. En dat is wel heel fascinerend.
Ja. Nou, daar wil ik nog wel even iets aan toevoegen, want ik heb type 2, dat heb ik al, ik denk 10, 15 jaar, maar ik kijk nu naar de sensor en denk, ik gebruik hem nu, maar dan denk ik, wou dat ik dat toen had gehad. Omdat ik van mening ben dat er ook echt een stukje preventie van uit kan gaan. Omdat je gewoon ziet wat er gebeurt. En vingerprikken is gewoon niet fijn. En op een gegeven moment ben je daar klaar mee. Maar dan weet je eigenlijk niet goed wat er gebeurt. En als je relatief weinig klachten hebt, dan gaat het door je lichaam. Maar dan blijft het allemaal heel erg abstract. En is het heel moeilijk om dan leefstijl te veranderen bijvoorbeeld. Dus ik vind deze technologie, ook als ik kijk naar type 2 patiënten en bijvoorbeeld alleen nog maar orale therapie, nog helemaal niet insulineafhankelijk, geweldig om zo'n sensor te hebben, om je lichaam te leren kennen, te zien wat er gebeurt, effecten van voeding, bewegen, om dat allemaal te kunnen zien. En dat, ik weet zeker dat je, als je dat in het begin doet, dan kun je dat inpassen in je leefstijl. Dan kun je waarschijnlijk op een gegeven moment zelfs wel zonder. Maar ik vind het echt, ik zou er echt voor pleiten.
Het gaat ook, ik weet ook zeker dat er straks dus steeds meer die technologie proactief die adviezen gaat geven. Hè? En dat die dus echt die patiënt, hè, die motivatie waar jij het over had, dat we die dus actief gaan stimuleren, zeg maar, die patiënt, om dus dat ene momentje op te staan of te gaan bewegen.
Ja, maar wat jullie nu allebei zeggen, en dat is denk ik de spark die sommige mensen nodig hebben om aan te staan, hè, om bezig te gaan met hun gezondheid, dat is, je moet geconfronteerd worden met data. Met gegevens over je lijf, over je activiteit, over je leefstijl. En jij zegt, op het moment dat ik zie hoeveel stappen ik loop en er gaat dus alarm af elke uur, dan moet ik gaan staan. Want dat is nou eenmaal wat dat ding van me vraagt.
Ja.
Dat is gezond gedrag.
En ik krijg een badge. Ja.
Een waardering ook. Je krijgt een figuurlijk schouderklopje van je eigen stopwatch, van je eigen horloge. Die had je niet gehad zonder dat ding. En dat is ook wat ik zie als ik patiënten dan overhaal om toch eens een keer zo'n sensor te proberen. En die zeggen dan van tevoren, ja, maar die vingerprik, dat doe ik al 30 jaar, dat gaat prima, laat me met rust. Ik zeg, doe hem gewoon eens 2 weken op. En dan zien ze wat er gebeurt en dan krijg je de neiging als mens om daar wat mee te gaan doen. Dan wil je dat manipuleren. En dan is die blinde vlek van wat gebeurt er tussen mijn glucoseprikjes nou door. Die is weg. En dan gaat er wat gebeuren. Dat geldt ook voor stappentellers.
In mijn ogen is dus inderdaad motivatie en wil. Dat komt voort ook uit de kennis die je hebt. En ik denk dat het inzicht krijgen in stappen, in je voeding, in je glucosewaarde. Ik denk dat dat een voorwaarde is om de goede motivatie en de goede wil te hebben. In plaats van andersom. Dus.
Ja, koppel je het ook meteen aan goed gedrag. Hè? Je ziet ook meteen wat er gebeurt als je het wel goed doet.
Precies.
Krijg je een badge.
Ja.
Het is om nog een heel leuk voorbeeld van buiten de diabeteszorg te geven. Is misschien ook wel inspirerend vanuit een hele andere kant. Maar in de wereld van MS bijvoorbeeld. Hè, dus daar heb je de grote uitdaging is vermoeidheid. Hè? Die mensen zijn hele dagen bezig met het managen van hun vermoeidheid. En daar hebben ze nu een innovatie. En dat is een slim toetsenbordje op je telefoon. De patiënt hoeft helemaal niks verder te doen, maar op basis van jouw typgedrag op je telefoon herkent dat toetsenbordje dat het weer slecht met je gaat en dat je dus langzaam moe begint te worden. En op basis daarvan, dat toetsenbordje kent ook jouw agenda. Dus die gaat op een gegeven moment ook jou confronteren met, goh, als jij morgenavond nog naar het feestje van Tante Greet wil, dan is het misschien goed om nu nog even een uurtje rust te gaan nemen. Want anders ben je morgen misschien te moe. Ja. En dit soort innovaties komen er dus steeds meer aan. En ik voorspel dat ook steeds interessanter wordt in de diabeteswereld. Waarbij we dus naar dit soort dingen toe gaan om de patiënt eigenlijk te ondersteunen proactief en te stimuleren van, goh, dit is de actie die je nu doet en dat heeft dit gevolg. En dan is het aan de patiënt, en dat vind ik dus echt eigen regie voor die patiënt, om te kiezen van, hey, ik accepteer dat gevolg of niet. Ik vind het helemaal niet erg als ik morgen niet naar Tante Greet kan. Of ik wil heel graag naar Tante Greet, dus ik ga juist nu wel die rust pakken.
Mooi. Ties. Loftrompet hè, over technologische ontwikkelingen. Maar zie jij ook nadelen, risico's? Ik denk bijvoorbeeld aan ingewikkeld voor sommige mensen, veiligheid.
Ja, zeker.
Dataverkeer. Er zijn natuurlijk mensen die daar panisch voor zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik neem aan dat de voordeel misschien zegt, ja, er stond wel een voordeel niet benoemd net. Ik heb wel iets wat ik even wil vertellen. Maar ik vind het ook wel heel erg interessant om van jou te horen. Ja, wat voor nadelen je wel
ziet. Ja, precies. Loftrompet vanuit mijn individu. Ik denk dat Diederik het ook wel goed nuanceerde. Dat lang niet iedereen er per se op zit te wachten. Hè. Je krijgt een pomp aan je lijf hangen. Een sensor aan je lijf hangen. Veel mensen die hebben dat liever helemaal niet. Dus dat is echt altijd individueel bepaald. Dus dat is wel een goeie. En nadelen, kijk, hè, je blijft, het is relatief nog jonge technologie, laat het zo zeggen. Dus dat gaat denk ik ook nog wel gepaard met kinderziektes. En je ziet dat bijvoorbeeld vaak terugkomen in pleisterallergieën, bijvoorbeeld rondom die sensoren. Het verbreken van de verbinding tussen je pomp en je sensor. Of toch nog dat de sensor net eventjes onnauwkeurig is op een bepaald moment. Dus in zekere zin neemt het echt gigantisch veel van je ziektelast af, omdat het systeem dingen voor je doet. Maar ja, nog niet volledig. Dus ik hoop dat over 10 jaar, zeg maar, dat ik dan nog een keertje denk van, oh my god, wat is dit voor een fantastische technologie vergeleken bij nu?
Laten we er 5 van maken. Geen
5 jaar, ja precies. Ja. 3 jaar. Nou ja, het gaat snel in principe over 2 jaar. Dan kan er ook echt wel weer bijvoorbeeld de bihormonale closed loop systemen. Die zitten ook gewoon flink in ontwikkeling. Dus de technologie, de toekomst is er snel. Andere nadelen, ja, volgens mij zei je dat inderdaad, bijvoorbeeld de dataveiligheid. Dat is ook denk ik heel individueel bepaald. Ik denk dat soms wat groter wordt gemaakt dan dat het echt is, als je het mij vraagt. Ik bedoel, bij de Albert Heijn kan je ook gewoon een gigantisch groot vleesmes kopen en de hele rij van kant maken, zeg maar. Dus dan vind ik altijd, wat zijn nou precies de risico's, zeg maar, op dataveiligheid en data lekken. Want wat wil men er dan theoretisch gezien mee? Dus ik denk, hè, bij wijze van spreken is het vooral dat een sensor, die kan je dan met een app downloaden. Nou, dan zou het theoretisch gezien dat bedrijf gehackt kunnen worden. En dat de ransomware het grote probleem is. Maar voor de individuele patiënt denk ik dat dat iets te groot wordt gemaakt. Ja. En voor veel mensen is het misschien toch nog te ingewikkeld. Ik denk dat dat ook zeker waar is.
Ja.
Dat het toch wel lastig is om die insuline en die werking van zo'n algoritme, om dat te begrijpen en daarmee om te kunnen gaan.
Duidelijk. Hebben jullie daar nog wat aan toe te voegen?
Ik zie een aantal uitdagingen. Eén wat betreft data. Gisteren is er toevallig in de ministerraad een voorstel aangenomen. Hè, als het gaat over data-uitwisseling in de zorg. Daar komen dus nu nieuwe afspraken voor. En dat zijn echt wel op hoge technologische standaarden gebaseerd. Dus ik begrijp die zorg heel goed. Maar heel eerlijk gezegd maak ik me er ook weer niet zo heel erg druk om. Want er zijn allerlei initiatieven. Hè, TNO, Health Train, FHIR-standaarden, et cetera, die dat eigenlijk steeds beter regelen en organiseren. Dus ik maak me daar niet meer heel erg zorgen over. Ik denk dat het misschien wel bijna soms beter geregeld is dan je bankgegevens. Dus in dat opzicht heb ik niet zoveel zorgen. Ik maak me over die motivationele kant. En kan iedereen het bijbenen? Kan Koos 3 Hoogachter in Rotterdam-Zuid het ook nog allemaal meekrijgen en volgen en snappen? Daar maak ik me soms wel zorgen over. Neem me nog de tijd om het rustig aan die mensen allemaal uit te leggen. En een andere uitdaging die ik wel zie, en dat is niet zozeer op de technologie, maar over de impact uiteindelijk op het behandelproces. Dat is op de vergoedingssystematiek. Dus doordat we zorg efficiënter gaan organiseren, is het gevolg eigenlijk, hoe het op dit moment de vergoedingssystematiek is, is dat als Diederik nou heel veel efficiënter gaat werken, waardoor hij zijn patiënten minder hoeft te zien, eigenlijk hij minder betaald wordt. Dus hoe beter hij werkt, hoe minder die betaald wordt. En dat is natuurlijk wel een heel wrang iets eigenlijk. Dat is iets heel geks. En dat is een hele perverse prikkel die op dit moment nog in het systeem zit. En dat zien we eigenlijk in alle zorginnovaties. En ik heb wel de hoop dat dat met enkele jaren een keer opgelost gaat worden. Maar dat is in de huidige systematiek is dat denk ik wel een belemmering, waardoor sommige artsen misschien de digitale technologie niet altijd zullen omarmen, omdat het ze ook gewoon raakt. En ik zeg daarmee niet dat artsen nooit altijd het beste willen voor de patiënt. Laat dat heel helder zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat het soms een blokkade is om iets te omarmen.
Ja, zo heel simpel gezegd worden ziekenhuizen onderling met elkaar vergeleken.
Ja.
Om te kijken hoe duur de zorg voor een bepaald zorgproduct is. En neem zorgproduct diabetes managers type 1. En we hebben 10 ziekenhuizen. En in 9 van de 10 ziekenhuizen worden diabetespatiënten 1 of 2 keer per jaar gezien. En misschien 1 keer gebeld. En in ziekenhuis nummer 10 worden patiënten 4 keer per jaar gebeld. Zit de dokter er bovenop. Verleent heel veel hulp en doet ontzettend zijn best. Dan zegt de zorgverzekeraar, ziekenhuis 10 kost 2 keer zoveel. Want we hebben 2 keer zoveel consulten nodig. Voor dezelfde zorg. Dus die worden dan gekort op de uitkering die ze ontvangen, de vergoeding voor de zorg. Dus meer inspanning leidt tot minder vergoeding voor de gemaakte kosten. Dus je hebt helemaal gelijk, hoe minder inspanning je levert voor je diabetespatiënt, hoe rendabeler dat is. En dat klopt natuurlijk helemaal niks van. Dus dat moet anders.
En inspanning kan in deze zowel virtueel zijn als fysiek. Hè? Laat dat heel helder zijn. Dus dat wordt wel eens vergeten. Hè? Dat het neerzetten van een zelfmanagement systeem kost ook tijd en kost ook geld. En dat wordt nog wel eens vergeten.
Overigens wil ik nog wel 1 aanvulling maken op wat zijn nou de nadelen van de technologie. Nadelen van de technologie is soms dat mensen te makkelijk denken over hoe technologie hun leven kan verbeteren. Het aansluiten van een hybrid closed loop systeem. Momenteel is die ook beschikbaar zonder dat je dat helemaal zelf in elkaar hoeft te sleutelen. Maar er wordt nogal eens gedaan van, goh, mijn diabetes is niet zo goed geregeld. Kan ik niet zo'n pompsysteem krijgen? En dan is alles weer in orde. Maar het vereist, om maar iets te noemen, koolhydraten tellen. En op het moment dat ik dat dan uitleg, dan zie je al langzaam de moed een beetje in de schoenen zakken van, oh, maar dat was niet helemaal wat ik in gedachten had. Technologische ontwikkelingen wil voorlopig nog steeds niet zeggen dat alles vol automatisch gaat. Je moet nog steeds bijhouden, tracken, aanpassen, koolhydraten tellen, invullen en reageren op je alarmen. Dus het is nog geen automatisch geweer waar je mee werkt. En het tweede waar ik ook nog wel eens met patiënten tegenaan loop, is dat de hoeveelheid data die ze krijgen best wel overwhelming kan zijn. Neem als voorbeeld iemand die best wel goed ingesteld was, net boven streefwaarde, kiest voor een sensor om dat puntje op de i te zetten. Deed het altijd met 3-4 keer glucose prik op een dag en 4 keer insuline spuit op een dag. En nu komt er een sensor bij en het resultaat is dat hij 20 keer per dag scant. 6 keer per dag bijspuit naast de normale injecties. Nachtelijks 2-3 keer wakker wordt omdat hij denkt dat hij omhoog of omlaag gaat. Uiteindelijk is de HbA1c wel dusdanig gedaald dat de streefwaarde is behaald. Maar vraag ik me af of er echt winst geboekt is. Ja. En dus iemand confronteren met een enorme hoeveelheid aan data werkt in heel veel gevallen goed als de patiënt dat goed kan consumeren. Maar soms is het ook te veel. Dus de technologische ontwikkeling kan mensen ook wel echt overstelpen met informatie.
Ja, dankjewel. We gaan het een beetje afronden, want we zijn al lekker op dreef, moet ik zeggen. Maar we moeten de tijd een beetje in de gaten houden. Ik wil jullie eigenlijk vragen, heel kort, welke mogelijke innovaties zien jullie in de toekomst? Of anders gezegd, waar is behoefte aan? Wat zou nog heel mooi zijn? Ja, en ja, wat verwachten jullie dan van de impact? Wat zou dat op de langere termijn betekenen? Heel veel dingen in een vraag, maar... Dus ja, welke innovaties zien jullie in de toekomst? Waar is die behoefte? Wat zou dan daar de impact op de langere termijn voor kunnen zijn? Begin ik bij jou, Ties.
Ja, kijk, om het bij technologie te houden of meer richting een genezing te gaan, je ziet natuurlijk dat er steeds meer technologie komt waarin bij wijze van spreken omgevormde stamcellen naar beta-cellen gemaakt worden die dan als een soort van pacemaker ingebracht worden in het lichaam. Die dan gewoon weer de glucoseregulatie als het ware normaal kunnen gaan doen. Dus dat is echt een deel van technologie met wetenschap en dergelijke. Dus het, ja, misschien valt het alweer buiten het stukje technologie bijna. En nou, dat is biohacking, ja precies. Dus dat is wel echt toekomst. En ik denk dat op dit moment inderdaad die glucoseregulatie, zoals het eigenlijk altijd de afgelopen, laten we zeggen, 20 jaar gedaan is, pomp of pen, dat hetzelfde blijft, maar dat steeds geavanceerder wordt. Inderdaad die hybrid closed loop systemen of full closed loop systemen zelfs, dat gaat denk ik de norm worden. Die worden steeds accurater, steeds kleiner, steeds vriendelijker voor de huid, steeds makkelijker. Ik denk dat je na een tijdje hoef je helemaal geen koolhydraten meer te tellen, dan hoef je helemaal niet meer aanpassingen te doen als je gaat bewegen. Dat soort dingen, maar ook de mensen die liever niks aan hun lijf hebben met pennen werken. Ik denk dat die ook bijvoorbeeld op een telefoon gewoon een soort van, artificial intelligentie krijgen. Die eigenlijk wat Diederik net benoemde van goh, al die informatie die binnenkomt en alle acties die je daarop moet doen, zeg maar, dat die gewoon in hapklare brokken wordt gegeven. Dus inderdaad misschien is nu tijd om buiten te spijten, namelijk zoveel eenheden. Want ik zie dat je zoveel koolhydraten hebt gegeten, nu aan het sporten bent en je glucosewaarde is zo hoog. Dus ik denk dat in die hele lijn dat daar nog veel stappen gemaakt kunnen gaan worden.
Dankjewel. Diederik.
Ik ga hem heel kort houden. Voor mij is de toekomst een compact, houdbaar, bihormonaal, volledig closed loop systeem. Waarom kort? Ik krijg hem kort ook. Dus een volledig autonoom functionerende insulinepomp die met de sensordata heel agressief, maar heel accuraat de glucose binnen de range kan houden. Waardoor het moet compact zijn, want de artificiële afleesklier, ja, het is afzichtelijk. 2 sensoren, 2 pompen, dat gaat niemand voor zijn lol dragen. Maar als dat compact wordt en in een houdbaar systeem, dan wordt het echt straks, de patiënt komt binnen met diabetes in het ziekenhuis, we plakken de pomp of de pancreas op en hij doet zijn werk.
Ja.
Ja, ik zit tussen deze twee heren in.
Volgens mij zijn wij het helemaal eens, hoor.
Ja, zeker. Wat ik wil zeggen is... ik sluit me er helemaal bij aan, maar de combinatie inderdaad van die artificial intelligence die er denk ik gaat komen, die dus actief gaat monitoren en gaat weten dat jij morgen gaat sporten En die gaat dus op tijd daarop bijstellen uit zichzelf. Gecombineerd inderdaad met nou ja, zo niet invasief mogelijk, zeg ik dan maar even, ondersteunen. En dan denk ik daarbij aan smartwatches, waarbij dus eigenlijk via die weg de insuline toegediend wordt, et cetera. En er zijn al verschillende innovaties overigens ook in Nederland op gaande. En ik denk dat dat nog een kwestie van 2-3 jaar is. En dan is dat op de markt te verkrijgen.
Dankjewel. Heren, heel hartelijk bedankt. Ik vond het een uitermate boeiend gesprek. Voor de luisteraars, ik hoop ook dat u het met me eens bent. Heel interessant, heel veel spannende en interessante dingen voor de toekomst. En wilt u meer weten, dan raad ik u aan om ook nog eens naar de andere onderwerpen te kijken en te luisteren op Diabetes Digest. Dank u wel.
De meningen die worden gedeeld in deze podcast zijn de standpunten van de sprekers en zijn geen representatie van de standpunten van Sanofi. Eventuele adviezen die worden gedeeld zijn gebaseerd op de kennis en ervaringen van de sprekers. Voor luisterende patiënten geldt, voor medisch advies kunt u terecht bij uw eigen behandelaar. Aan deze podcast werkte mee Diederik Smit, internist-endocrinoloog, geen nevenactiviteiten, vergoeding ontvangen voor deelname aan de podcast. Ties Obers, belangenbehartiger hulpmiddelen bij de DVN, geen nevenactiviteiten, diabetes type 1 patiënt. DVN heeft een vergoeding ontvangen voor deelname aan de podcast. Bram van Leeuwen, medewerker Sanofi, geen nevenactiviteiten, geen vergoeding ontvangen.